Fijn om hier vanmorgen te zijn, voor de tweede keer, tenminste in deze zaal. Ik vond het ook fijn om te merken dat ook de verkondiging wordt gedragen in het gebed. Want we hebben een machtig woord, het woord is de waarheid. Maar ik ben maar een mens, net als jullie. En het is fijn om zo ook de woordverkondiging ook in het gebed te dragen. Dat de Heer krachtig zal spreken en dat wij ook bereid zijn om het woord te ontvangen. De vorige keer heb ik gesproken over de Filippenzenbrief, over Filippenzen 1. En ik wil ook vandaag weer een stukje met jullie lezen, zometeen uit Filippenzen 3. Want mooi dat net Filippenzen 2 gelezen werd, een stuk. Mooie eenheid eigenlijk. De Filippenzenbrief is een hele praktische brief. Niet zo leerstellig, zeg maar, als bijvoorbeeld de Romeinenbrief of de Efezebrief. En niet al te ingewikkeld qua woordkeus, qua teksten. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook makkelijk is om in praktijk te brengen. Iets kan soms heel makkelijk te begrijpen zijn, maar doen is nog steeds twee. Daar komen toch ook andere dingen bij kijken in ons leven dan alleen moeilijkheidsgraad. Ik denk bijvoorbeeld aan bereidheid. Je kan soms iets heel goed begrijpen hoe het zit. Maar ben je ook bereid om het te doen? Ik zie bijvoorbeeld hier staan in hoofdstuk 2 vers 3 van de Filippenzenbrief. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. Laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Dan komt het echt aan op bereidheid. Je weet het, dat het moet. Je weet dat het kan door genade. Maar gaat ons vlees ook opzij op dat moment. En doen we daarin ook de wil van de Heer. En soms is het ook alertheid. Niet de moeilijkheidsgraad van iets, maar alert zijn op dingen. Hoofdstuk 4 vers 6 bijvoorbeeld is zo'n tekst waar ik zelf altijd heel alert op moet zijn. Hè? Wees in geen ding bezorgd. Nou, er gebeuren zoveel dingen in je leven, ongetwijfeld ook bij jullie, dat je heel snel daarover kan piekeren. Wees in geen ding bezorgd. Oh ja. Dat is het woord van God. In de vorige verkondiging heb ik stilgestaan bij Filippenzen 1. Het thema genade. En de genade waaruit we mogen leven, brengt ons bij allerlei keuzes. Misschien weet je dat nog wel. Allerlei keuzes. We hebben eigenlijk de bril opgezet van waar maakt Paulus in dit geval een keus? Op basis van de genade die in zijn leven is. En een paar van die keuzes waren bijvoorbeeld wat je leest in hoofdstuk 1 vers 3 tot 7. Hè? De keus om te danken voor het werk van de Heer in het leven van broers en zusters. Of in vers 12 tot 14 de keus om verder te kijken dan moeilijke omstandigheden. En Paulus zegt, ik zit in de gevangenis, maar het is helemaal geen belemmering voor de Heer om door te gaan. Zijn werk gaat door, ook in de gevangenis. En wat ik ook een hele, toch wel heftige vond, was vers 14 tot 18, waar Paulus ook mensen, die broeders, die hem tegenstaan, die hem tegenwerken, toch broeders noemt. En dan ben je benieuwd, van hoe is dat nou verder gegaan in die gemeente? Wat hebben die mensen daarmee gedaan? Hebben ze dat ook opgepikt? Brieven praten niet terug. Ik heb ook nagedacht, hoe zou dat jullie vergaan zijn? Ik ben zelf sinds ook die verkondiging ook heel bewust aan de slag gegaan met een ander laten weten dat ik dankbaar ben voor wat de Heere in zijn of haar leven doet. En dat was best wennen. Het is blijkbaar makkelijker om allerlei fouten te zien bij elkaar dan om te zien wat de Heere in het leven van een ander doet. En ik merk dat het ook wennen is om zoiets te ontvangen. Mensen kunnen snel zeggen van, maar je moest eens weten. Nee, ik ben dankbaar voor wat de Heere in je leven doet. Paulus gaat ons daarin voor. En vandaag wil ik graag met jullie stilstaan bij het gedeelte uit hoofdstuk 3, vers 7 tot 14, met de spits op vers 10 en 11. Filippenzen 3, vers 10 en 11 als spits. En ik begin dan te lezen zometeen in vers 7. En Dat is altijd zoiets, hè? Hoe kies je voor een gedeelte? Ik geloof dat de Heer daar ook zeker in leidt. Wat mij heel erg raakt in dit gedeelte, zijn de krachtige woorden die Paulus gebruikt. De tegenstellingen, de onomwondenheid waarmee hij het leven met de Heer en de keuzes die hij daarin maakt ook verwoordt. En ook de openheid waarmee hij ons nu nog steeds laat meekijken in zijn leven met de Heer. Daarin is hij ook al een voorbeeld. En tegelijk is het ontzettend confronterend, dat gedeelte, hoofdstuk 3 vanaf vers 7. Misschien moet je eens voornemen, als je het zo lezen, om je voor te stellen. Stel je eens voor dat je dit voor de spiegel zou lezen. En elke keer als daar ik staat, hè, Paulus in dit geval, jezelf afvraagt, zou ik daar mijn naam kunnen invullen? Filippenzen 3, vers 7. Wat voor mijn winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Laten wij dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Tot zover. Ik zei net, Filippenzen brief, praktische brief. Daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar misschien dat je bij dit gedeelte wel een beetje dacht van, nou, dit is niet zomaar iets. Dit is wel een soort geestelijke stamppot. Het kan dan wel heel praktisch zijn, maar nou, je moet nog eens goed over nadenken wat hier staat. Of misschien dat je dacht van ja, gemeenschap aan zijn lijden. Ik heb het al zo zwaar. Moet dat er dan nog bij? Of misschien moet je wel denken aan wat staat in Matteüs 11. Hè? Kom allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal je rust geven. Paulus spreekt over jagen naar het doel. Hoezo rust? Of misschien vroeg je wel af, zit ik dan op de goede koers met het leven met de Heer? Of moet ik het anders gaan doen? Of, nou, zo'n stuk moet je in ieder geval niet kiezen voor een evangelisatiedienst. Dat is net te. Of voor een jongerendienst. Niet doen misschien. En ik denk dat het ook niet zo'n hele comfortabele boodschap is voor iemand die zou denken, ik ben gered. Dus ach, wat maakt het verder nog uit? Gered is gered. En wat er daarna komt, dat doet daar toch niks meer vanaf. Het kan allerlei gedachten bij ons oproepen. Het is mooi dat we eigenlijk de hele brief als context hebben. Om ook deze boodschap uit hoofdstuk 3 te verstaan. Het is altijd belangrijk dat je kijkt wat betekent iets in de context. Om even in het kader te praten van een gerecht. Hè? Het is niet zo dat we opeens hier een heel zwaar hoofdgerecht hebben na een licht voorgerechtje uit hoofdstuk 1 of zoiets. Het is een boodschap, ook de boodschap van hoofdstuk 3, die in heel de brief aanwezig is. De hele brief is daarvan doortrokken. En ik wil twee dingen aanstippen uit de hoofdstukken voor hoofdstuk 3, die dat ook laten zien. Dit gedeelte uit Filippenzen 3, vers 7 tot 14, vertelt, er is werk aan de winkel. Er is werk aan de winkel in het nieuwe leven met de Heere. Maar dat lees je al over in hoofdstuk 2 bijvoorbeeld, vers 12 en 13. Goed om ook de brief erbij te houden. Hoofdstuk 2, vers 12. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Werk aan je zaligheid. Ik heb daar vroeger heel vaak over gedacht, over deze tekst. Wat betekent dit? Werk aan je zaligheid. Ik ben opgegroeid in een context waarin er heel veel gewerkt werd voor je behoudenis. En ik ben daar zelf ook heel lang mee bezig geweest. Ook omdat ik niet wist wat echt het evangelie was. Dat ik zomaar mocht komen naar de Heer Jezus. Werken. Proberen het zelf te doen. Nou, als er iets is wat deze tekst niet zegt, hè, vers 2, vers 12, is het wel dat. Dat we ons best moeten doen om maar gered te worden. Dat lukt ons niet. En het is bijzonder hoe lang je daar als mens mee door kan gaan. Soms uit onwetendheid, soms als koppigheid. Hè, voordat je bij dat kruis komt. Bij het kruis mogen we rusten. Rusten van onze werken en zien wat de Heer Jezus heeft gedaan. En wat hij wil doen in ons leven. En die rust die mag blijven in ons leven. En elke keer als die rust weggaat door het leven, door dingen die we meemaken, door keuzes die we misschien maken, dan komt die rust weer terug bij het kruis. Elke keer terug naar het kruis. En toch staat hier, werk uw eigen zaligheid met vrees en beven. Dat zegt het woord. Wat betekent het dan wel? Nou, dat de behoudenis, dat is het andere woord voor zaligheid, uitgewerkt moet worden. Niet bewerkt in die zin dat je het tot stand moet brengen, maar het moet uitgewerkt worden. Het zit er al in, maar het moet ontplooien. Het moet groeien. Ik heb tomatenplanten in mijn tuin en er hangen nu allemaal van die hele kleine tomaatjes aan. De bloemetjes zijn veranderd in tomaatjes. En dat is leuk. Maar ik kan nu zeggen van nou, vanaf nu moet het maar gebeuren allemaal. Nee, want dan gaan die tomaten niet groeien. Ik ben niet tevreden met die kleine tomaatjes. Ik wil grote tomaten. Ik wil vruchten hebben. En daarom loop ik elke avond er even langs en knijp ik al die diefjes eruit. Misschien ken je het wel als je tomaten hebt. Want anders gaat alle energie in het blad zitten. En dan wordt het helemaal niks met die tomaten. Nou, daar moest ik even aan denken. Als je leest, werk uw eigen zaligheid met vrees en beven. Hè? De behoudenis moet uitgewerkt worden. Behoudenis, een heel belangrijk woord als het gaat om ons leven met de Heere, is niet alleen zeg maar het begin van je leven met de Heere. Hè? Uit genade ben je behouden. Efeze 2 staat dat. Dat is een feit, een mijlpaal. Uit genade ben je behouden. Punt. Tegelijkertijd is behoudenis ook het resultaat eigenlijk van een proces wat op dat moment begint. Ik weet niet of je die tekst wel eens tegengekomen bent. Romeinen 13, vers 11, daar staat: want de zaligheid, hetzelfde woord, of de behoudenis, is nu dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. Als je niet weet dat behoudenis ook het eind is van een proces, dan denk je van, hoe kan dat? Hoe kun je nou tegen gelovigen zeggen dat de behoudenis dichterbij komt? Je bent toch behouden? Nee, behoudenis is beide. Het is goed om dat helder te hebben als je in het Nieuw Testament dat woord tegenkomt. En dan staat er met vrezen en beven, hè, in vers 2, vers 12 aan het eind. Werk uw eigen zaligheid met vrezen en beven. De Heer houdt er geen schrikbewind op na. Maar het zegt wel iets over de houding waarin wij de dingen mogen doen en moeten doen. En ook de toewijding, het beven wijst erop in de grondtekst. De toewijding waarin we bezig zijn met, Heere, wilt u die vrucht in ons leven laten groeien? Het gaat immers om het belang van de Heere. Het gaat niet om ons belang, het gaat om Hem. En die vrucht hoort erbij. Er is werk aan de winkel, zei ik al net. En ja, dit maakt natuurlijk gehakt met de visie van gered is wel gered. Dat zie ik wel helaas om me heen. En misschien zien jullie dat ook. wel eens, of hoor je dat wel eens? Dat je denkt van, hoe kan dit? Moeten we zo leven met het evangelie, dat je leven er verder toch niet meer toe doet, want je bent gered? Nee. Ik denk dat dat egoïsme is ten diepste. Egoïsme van, als ik maar gered ben. De bedoeling is dat we steeds meer gaan verstaan wat de Heere wil in ons leven. Dat we op Hem gericht worden. En dat de heerlijkheid van Christus, het is al eerder gezegd deze samenkomst, de heerlijkheid van Christus, ja, dat die vergroot wordt. He, misschien ken je Efeze 1, 3 keer staat daar, opdat wij zouden zijn, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is het verlangen van de Heere. Nou, die vrucht, ik had het er al over, daar is ook al iets over geschreven in hoofdstuk 1, vers 6... Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Dus de Heere is een goed werk begonnen en hij zal het ook voltooien, afmaken. En dan staat er in vers 10 en 11, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met de vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. De Heere is een goed werk begonnen in ons leven. En ik hoop dat dat voor jullie allemaal mag gelden. Dat goede werk ook in je leven begonnen is, want dan hoef je het namelijk niet meer zelf te doen. En gelukkig maar dat de Heere dat goede werk begint, want dan kunnen dingen ook veranderen in je leven. Dat kan niet op basis van onze visie of onze discipline of wat dan ook. Niet de mijne althans. En de Heere kijkt ernaar uit dat hij ons zal ontmoeten vol, hè, vervuld van de vrucht van de gerechtigheid. Ja, en tussen dat begin, hè, van de Heere die dat goede werk begonnen is, en dat eind van die vruchten, zit ons leven met de Heer. Leven wat we leven in met ons aardse lichaam. En die hele Filippense brief, samen met al die andere brieven, die hebben het dus over dat tussenstuk. Hoe ziet dat leven er nou uit? Bij gewone gelovigen van vlees en bloed. Nou, Paulus die vertelt in Filippense 3 hoe dat bij hemzelf gegaan is. En dat doet hij eigenlijk in de hele brief. Ik heb er wat dingen uitgehaald. Je moet de Filippense brief maar eens lezen. Paulus verwoordt eigenlijk allemaal tegenstellingen. Hij zegt, die tijd dat ik, vanaf dat ik geroepen ben, tot de tijd dat ik mijn weg op aarde heb volbracht, dat is eigenlijk een tijd van tegenstellingen. Aan de ene kant blijdschap. Aan de andere kant strijd. Aan de ene kant loslaten. Aan de andere kant vastpakken. Aan de ene kant rust. Maar aan de andere kant ook inspanning. Aan de ene kant een weg waarin je verlangt, hè, hoofdstuk 1, om heen te gaan en met Christus te zijn. En aan de andere kant een verlangen om te blijven. Omdat je dan nog dienstbaar kan zijn. Voor de Heere. Herken je dat? Zo'n leven van tegenstellingen? Ik denk dat dit het leven is. Dit is nou het leven, ja, waarvan in Johannes 3 al staat, hij wie de Zoon heeft, heeft het leven. Het normale christelijke leven. Een boekje wat ooit voor mij heel veel betekend heeft. Maar wat je me niet. Het normale christelijke leven is een leven van tegenstellingen. Van vlees tegenover geest. En Paulus die zegt, ik nodig jou, ik nodig u uit om ook die weg te gaan. En dat kan dus ook. Hij zegt dat namens de Heere. Het is een uitnodiging van de Heere zelf, om ook die weg te gaan. En dat vind ik zo mooi, want toen Paulus nog in zijn oude vlees was, hè, in zijn oude leven, als fariseer, nou, toen kon je niet naast hem staan. En Paulus was onberispelijk. Dat lees je aan het begin van hoofdstuk 3. Hoe hij de wet probeerde te volbrengen. Hoe hij dat in de finesses deed. Er was bijna niet iemand die het beter deed. Je kon niet in zijn schaduw staan. Hij was echt zo'n fariseer. Zo van, nou ja, mij lukt dat wel, maar jou helaas niet. En diezelfde Paulus is compleet veranderd. Hij is hier iemand geworden die zegt in deze brief, ga diezelfde weg. Het kan. Kijk naar mij. Wat een verandering, hè? Is het oude leven naar het nieuwe leven. Dat zie je bijvoorbeeld bij Paulus. Van een egoïst, van iemand die hoogmoedig was, die altijd boven anderen uitstak, is hij een man geworden die naast hen staat, die hem motiveert. En het is prachtig om dat te zien in het leven van Paulus, maar diezelfde genade mogen wij ook uitleven. De genade die levensveranderend is. Ik hoop dat je het bij jezelf ook herkent. Hey, sinds de genade in mijn leven is gekomen, is er ook heel veel veranderd. Ik hoop dat je het ook bij elkaar herkent. Benoem het ook. Dank de Heer ervoor. Maar ja, mooie vruchten groeien altijd ten koste van. Dat is een wetmatigheid in de natuur, maar ook in het leven met de Heer. Het is eigenlijk de wet van de graankorrel. Er zal nooit graan komen zonder dat er graankorrels sterven. Er zullen nooit tomaatjes aan mijn tomatenplanten komen die groot worden, zoals tomaten bedoeld zijn, zonder dat ik al die loze takken eruit haal. Zonder snoeien aan een boom krijg je geen vruchten of hele kleintjes waar je eigenlijk niet zoveel aan hebt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat werk waar wij regelmatig misschien bij zeggen, auw, dat doet zeer. Auw, dat had ik nou even niet gepland. Dat is wat de Heer wil. Maar het draait om die vrucht. Goed om helder te houden. En het gedeelte rondom Filippenzen 3, vers 10 en 11 hoort daar ook helemaal bij. Bij die groei van die vrucht en dat auw, er moet iets af. Als je wil weten wat vers 10 en 11 echt betekenen, dan is het goed om eerst eens te kijken wat het niet is. Wat is die vrucht niet? Nou, dan moet je even kijken in het begin van hoofdstuk 3, vers 1 tot 6. Ik ga ze omwille van de tijd niet helemaal lezen, maar ja, daar geeft Paulus een opsomming van het leven voordat hij genade had leren kennen. Ik zal een paar teksten nog lezen. Vers 4, hè? Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat de ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. En Paulus doelt hier eigenlijk op het leven vanuit menselijke inspanningen. Als Farizeeër kon hij zo'n leven ook leven. En hij doelt ook op het judaïsme, wat je in de tijd vanaf zeg maar Handelingen, begin van Handelingen steeds verder ziet groeien als een soort onkruid wat zich verspreidt tussen de gemeente, het judaïsme, zelf aan de slag blijven, zelf proberen te scoren voor de Heere om maar meer ja, vrucht te maken. Ten koste van anderen, ook dat nog. He, want als je wettisch wordt, als je wettisch gaat leven, word je ook heel hard voor anderen. Het kan er natuurlijk heel mooi uitzien, zo'n leven. Paulus zag het er fantastisch uit, dat oude leven. Door een ringetje te halen. Maar voor de Heere betekent het helemaal niets. En dan zou je kunnen denken, nou, als je tot geloof gekomen bent, dan ben je uit de gevarenzone. He, dan gelden die eerste zes versen. Dat is dan iets waar je geen rekening mee hoeft te houden. Nou, ik denk het zeker wel, want het proces van heiliging, dat de Heere steeds meer plek krijgt in ons leven, he, dat is een proces, he, voortdurend. Het gaat elke keer verder. Steeds dingen leren loslaten. Steeds je meer aan de Heere vastklemmen. Je krijgt toch steeds meer inzicht in, wat zijn nou die dingen? Misschien dat je 10 jaar geleden wel dacht van, nou, dit kan eigenlijk helemaal geen kwaad, dat je er helemaal geen last van houdt. Dan. Doordat de Heilige Geest je geweten gaat vormen steeds meer, je steeds meer gaat zien van, hey, daar had ik vroeger nou nooit last van. En nu merk ik dat ik dat los moet laten. Dat is niet wat de Heer wil. Dat is niet waardoor broeders en zusters, ja, opgebouwd worden als ik dat doe. En het gevaar ligt ook op de loer als we de Heer kennen, dat we volgens oude manieren die nieuwe weg willen bewandelen. Ik zei net al, het judaïsme ging als een soort onkruid door die gemeente heen. Als je wil weten hoe heftig Paulus dat beleefde en hoe hij ook daar vanuit zijn missie naar de Heer toe overschreef, dan moet je de Galatenbrief maar lezen. Die is eerder geschreven dan de Filippenzenbrief. Maar toen was dat al een heel actueel thema. Mensen die tot geloof gekomen waren en door de werken weer verder wilden. Eigenlijk gewoon met het oude systeem verder wilden op een nieuwe weg. Dat kan niet. Het mag niet. En ik denk dat we daar allemaal alert voor moeten zijn. Dat als we horen over zo'n vrucht en horen over heiliging en horen over wat de Heer wil in ons leven, dat er ergens iets in ons kan raken dat we denken van oké, we gaan weer aan de slag. Een soort heiligingsijver. Dat je toch weer in eigen kracht gaat doen. En daar word je ten eerste doodmoe van. En ten tweede werkt het ook helemaal niet. Want de Heere wil het doen in ons leven. Zodra wij meer naar onze gebreken gaan kijken en niet meer kunnen danken voor het werk van de Heer in ons leven. Of de blijdschap niet meer hebben om de genade waaruit we mogen leven. Dan moet er een alarmbelletje gaan rinkelen bij ons. Doen we het dan niet uit eigen kracht? Zitten we niet in met een oud systeem op een nieuw weg? In vers 7 tot 9 zegt Paulus: maar wat voor mij winst was, heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Dat ogenschijnlijk succesvolle leven van Paulus heeft hij als verlies beschouwd. Vuilnis noemt hij het. Hij heeft er afstand van genomen. Misschien denk je van fijn dat hij dat ontdekt heeft hoe dat moet. Maar hoe gaat dat dan? Waar is dat dan gebeurd? Als je even mee terugbladert met me naar Romeinen 3. Ook een brief van Paulus. Romeinen 3. Daar komt Paulus tot een hele belangrijke conclusie. Romeinen 3 vers 23. Romeinen 3 vers 23. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En worden om niet, dus voor niets, gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. En in vers 28 zegt Paulus dan nog: wij komen dus tot de slotsom, tot de conclusie, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Dit is denk ik het punt waarop bij Paulus voor het eerst de knop om is gegaan, toen hij dat ontdekte en vervolgens ook bij het kruis kwam en zei: Heere, ik heb het heel lang geprobeerd, maar ik kan het niet. Heere, ik vertrouw, ik durf me over te geven aan uw genade. En ik denk dat dat in ons alle leven zo is geweest. Je kunt niet om het kruis heen. Als we de Heere kennen, we zeggen hem te kennen, dan zijn we bij het kruis geweest. En dan geldt voor ons ook dat we het over hebben gegeven. Heere, ik kan het niet. U kunt het in mijn leven. Wilt u mij redden? Wilt u het doen? In principe is daar begonnen. Alles als vuilnis beschouwen. Wat niet, wat eigen werk is. Waarom? Waarom zou je zoiets doen? We gaan terug naar Filippenzen 3. Waarom zou je dat doen? Omdat er iets veel mooiers te krijgen is natuurlijk. Waarom zou je anders wisselen? En dat is die diepere kennis van Christus Jezus. En als je dat doorkrijgt, hoe goed het is om de Heer te kennen en hoe je daar elke dag in kan groeien. Dat is ook een onderwerp van gebed. In de Efezebrief zie je twee gebeden staan waarin Paulus bidt om de geest van openbaring in het kennen van de Heer Jezus, in het kennen van zijn kracht, in het kennen van de rijkdom van de geestelijke zegeningen. Als je weet wat dat is, de kennis van de Here, dan ben je bereid en dan raak je steeds meer bereid om de rest bij de vuilnis te zetten. En Paulus die wil geen winst meer halen uit wat hij zelf kan bewerken, maar uit Christus. In eigen tijdse woorden zou je zeggen, hij wil er uithalen uit het nieuwe leven wat erin zit. Leven voor wat het waard is. He, dat kennen jullie misschien wel die tekst, Efeze 4 vers 1, wandel waardig je roeping. Dat betekent, leef voor wat het waard is. En het is zoveel waard. En als je dat niet ontdekt hebt, ga daar dan eens mee aan de slag. Ga daar nou eens voor bidden. Heren, wilt u me laten zien hoe groot dat geweldige cadeau van genade is, wat ik van u heb ontvangen. Het is zoveel meer dan alleen je redding. De betaling van je schuld. Het is oneindig veel meer. En om te leven naar de mogelijkheden van Christus, naar dat nieuwe leven, moet je niet meer investeren in waar je in het oude leven misschien goed in was, maar in het nieuwe leven. En het is het een of het ander. Geen grijsheid op dit vlak. Wat de Bijbel betreft althans. Vers 10 en 11. Ik lees ze nog een keer. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Die weg van heiliging, die weg naar die vrucht toe. Hou dat beeld maar vast van die tomatenplant. Dat is een weg die we niet hoeven te bedenken. Dat is een weg waarin de Heer Jezus ons is voorgegaan. Een weg van gehoorzaamheid. Afzien van je eigen belangen. We hebben dat ook al gezien. In het begin van Filippenzen 2 net bij de schriftlezing. Filippenzen 2 vers 5. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Nou, ook in Filippenzen 3 komt die gezindheid weer terug. Daar gaat het om. Het is niet iets wat we hoeven te bedenken. Het is de gezindheid van Christus. Daar mogen we naar kijken. Christus gaf zijn belangen op om gerechtigheid, om die vrucht voor ons te bewerken. En daar kunnen we nooit te veel aan denken. Dat Christus, om dat voor elkaar te krijgen, zijn leven moest opgeven. Als hij niet was gestorven, als een graankorrel, konden wij niet leven. Opgeven van je belangen. Het was een pittige boodschap voor Paulus, maar het was ook een pittige boodschap voor die mensen in Filippi. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn wat voor mensen daar wonen, maar het was een Romeinse kolonie waar eigenlijk allemaal oud-veteranen woonden. Mensen die allemaal in het leger hadden gezeten. En die hadden veel meegemaakt, veel tot stand gebracht en die mochten daar hun oude dag uitrusten. Er woonden ook jongere mensen, denk ik, maar heel veel veteranen. En ja, als je dan zo'n veteraan bent en je denkt van nou, dit heb ik allemaal tot stand gebracht. Hè? Voornamelijk ook door fysieke kracht. Het waren geen doetjes. En dan die boodschap, laat het los. Alles waar jij op vertrouwt, laat het los. En dan komen we in vers 10, opdat ik hem mag kennen. Wat betekent dat? Het gaat dieper dan wat je wel eens hoort, ik ken Jezus. Nogmaals, het is belangrijk dat we dat kunnen zeggen. Ik ken Jezus, maar de Bijbel wijst ons op verregaande kennis. Diepere kennis. Opdat ik hem mag kennen. Natuurlijk kende Paulus ook de Heer Jezus. En toch zegt hij, opdat ik hem mag kennen. Juist Paulus zegt dat. Dat zegt de Bijbel. De Bijbel zegt, het is niet een moment. Gered is gered. Alles voor elkaar. Nee, het is je uitstrekken naar een diepere kennis van de Heer Jezus. De kracht van zijn opstanding. Wat is dat? Ja, de opstandingskracht van de Heer Jezus. Dat was een kracht die voorbij ging aan de natuurwetten. De Heer Jezus stond op uit de dood. Hij kreeg dat verheerlijkte lichaam. En zo is die kracht van zijn opstanding, in de Efezebrief lees je dat heel mooi, dat we daar ook om kunnen bidden, om dat steeds meer te gaan zien. We hebben het al gekregen, maar zien we het ook, hè? Dat is altijd het verschil. Dan staat er, dat we die kracht van zijn opstanding ook in ons ontvangen hebben. En Paulus zegt, opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dus dat betekent dat je de kracht leert kennen die voorbij gaat aan al die omstandigheden die op aarde zo standaard lijken. De wetmatigheden van het oude leven. En die zijn er heel veel. Het gaat altijd zo, dus waarom in mijn leven dan ook niet? Of je denkt misschien, maar vroeger deed ik dat en dat vond ik toen zo moeilijk. Dus dat zal ik nu ook wel nog steeds moeilijk blijven vinden. De kracht van de opstanding van de Heer Jezus is in ons leven gekomen als we genade hebben gekregen. En dan daar horen bij hoop. Hoop in moeilijke omstandigheden. Blijdschap in verdrietige omstandigheden. Kracht op het moment dat je denkt van jongens, ik kan niet meer. Kracht. Een paar weken geleden heb ik weer wat videomateriaal gezien van vervolgde christenen. En dat valt mij altijd op. Welk filmpje je ook kijkt, altijd zie je die kracht van zijn opstanding. Ze gaan door. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Wat is dat? De Heer Jezus volgen in diezelfde houding, wat voor hem ook lijden betekende. Hè? Gehoorzaamheid. Waarom leed de Heer Jezus? Omdat hij gehoorzaam was. Waarom leed de Heer Jezus? Omdat hij dienstbaar wilde zijn. Op het moment dat het pijn deed, deinsde hij niet terug, maar ging niet door. Want hij wist, als ik het niet doe, dan komt het niet tot stand. Je belangen opofferen ten gunste van de ander. Ik moet denken aan die prachtige tekst, die is ook mooi om te onthouden uit Efeze 5. Misschien mooi om even te lezen. Efeze 5 vers 1 en 2. Prachtig over die houding waarin de Heer Jezus alles deed. Dan staat er, wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Als je deze tekst heel makkelijk wil onthouden, dan moet je letten op de kruisvorm die in deze tekst zit. Verticaal en een horizontaal. De horizontaal in deze tekst, vers 2, is dat hij zichzelf heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer. Voor alle mensen om hem heen, voor de hele wereld, heeft de Heer Jezus zich dienstbaar gesteld. Horizontaal. En tegelijk was alles wat hij deed een aangename geur voor God. Alles wat de Heer Jezus deed was tot lofprijzing van God. De verticaal. Ik vind altijd een hele mooie, ik denk altijd heel beeldend, maar het is heel mooi om daar het kruis in te zien. Over de houding van de Heer Jezus. En hoe ziet dat er dan praktisch uit? Nou, mooi dat jullie gemeente zijn, zou ik zeggen. Want gemeente is bij uitstek een middel van de Heere om je te leren dingen van jezelf los te laten. Vrienden kies je uit, maar broeders en zusters niet. Die krijg je. En vaak zijn ze heel leuk en heel fijn. Gelukkig maar. Hè? Maar soms is het best lastig. Want je kan je soms aan iemand irriteren. Je kan denken van, hoe werkt dat? Dat vind ik helemaal niet fijn. Als gemeente ben je gegeven aan elkaar te schaven. Eigenlijk te polijsten. Ik verzamel keitjes, stenen. En dan heb je zo'n trommeltje en dan kun je ze allemaal instoppen. En dan gaat dat draaien. En uiteindelijk gaan ze allemaal glimmen. En dat is een mooi beeld wat ook bij de gemeente past. De Heere gaat aan ons leven morrelen. Ook door dat je in een gemeente bent. Daarom is het ook zo belangrijk dat je ook deel uitmaakt van een gemeente. Hoe ziet het er praktisch uit? Nou, dan hoef je eigenlijk alleen die brief te lezen. Het is te veel om allemaal op te noemen, maar dienstbaarheid, ik noemde het al, hè? Op de ander gericht zijn, hoofdstuk 1 zie je dat heel mooi, in vers 24 en 25. In het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. Paulus zegt, ik verlang er zo naar omheen te gaan, maar ik blijf liever bij jullie. Ik blijf graag ook bij jullie, omdat ik jullie wil dienen. Tweede, hoe ziet het er praktisch uit, dat leven van, hoofdstuk 3 vers 10. Dat lees je in 1 vers 29 en 30. Hè? Aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Het lijden aanvaarden. Bereid zijn om het lijden te aanvaarden is heel moeilijk. Want lijden doet pijn. Lijden is vernederend. En zeker voor ons. Wij zijn zo gewend aan de rechtsstaat. Allerlei regelingen die je kan doen als je onrechtvaardig behandeld wordt. Ik denk dat wij nog een hele taaie kluif aan gaan krijgen om van lieverlee te gaan wennen aan, ja, maar lijden betekent dat je soms echt niet je recht haalt. En het aan de Heere moet overlaten. Blijdschap ondanks alles. Hoofdstuk 2, vers 17 en 18. Hè? Al word ik als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. Hoofdstuk 4, vers 11. Ook die prachtige houding. Even kijken hoor. Ik heb geleerd, hè, om tevreden te zijn in de omstandigheden waar ik verkeer. En twee versen verder, ook die prachtige tekst, vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Dus als je wil weten wat hoofdstuk 3, vers 10 praktisch inhoudt. Het is kort omschreven daar in die tekst. Lees die hele brief en dan zie je dat gewoon terug. Vers 11, gaan we terug naar hoofdstuk 3, vers 11, daar staat: om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. En dat is een beetje een bijzondere tekst, want daar komt een woord voor, wat maar één keer in de Bijbel staat. Opstanding van de doden, ex anastasis. En verschillende vertalingen zie je daar ook mee worstelen, van hoe ga je dat nou vertalen? En ik denk dat er feitelijk staat, hè, dat het gaat over uitopstanding van de doden. Het gaat over het woordje uit, eruit, is heel belangrijk bij ex-anastasis. En er zijn ook vertalingen die het vertalen met de opstanding van tussen de doden uit. Dus Paulus zegt, om hoe dan ook te komen tot de uitopstanding van tussen de doden uit. Dat is wat hij letterlijk zegt als je het Grieks leest. Nou, daar kun je allerlei beelden bij hebben natuurlijk. Als je het over de opstanding hebt en dat soort zaken, dan is dat vaak lastig. Want er hangen veel dingen mee samen. Dingen over de wederkomst van de Heer Jezus. Dingen over de eindtijd. Wij zijn ook vaak van het soort mensen van volgorde. Hè, van eerst dit en dan dat en dan dat en dan dat. Nou, daar zijn natuurlijk ook weer verschillende rijtjes in. Dus als het over opstanding en uitopstanding gaat, dan is dat enigszins een... Is dat wel een thema wat ook waar je een beetje van op het puntje van je stoel kan gaan zitten? Ik denk dat er twee uitlegmogelijkheden zijn voor deze tekst, voor 3 vers 11, die we allebei kunnen overwegen. Allereerst is dat Paulus hier duidt op het verschil in het moment dat de gelovigen en de ongelovigen zullen opstaan. Dus een uitopstanding uit de doden, het ergens uitgehaald worden. Het zou allereerst kunnen duiden op het verschil in de opstanding van de gelovigen en de ongelovigen. Er zijn een aantal teksten die dat ook ondersteunen. Die kennen jullie misschien ook wel, hè? 1 Korinthe 15. Er wordt heel duidelijk ook over geschreven. Ik zal dat stukje eventjes lezen. 1 Korinthe 15, dat gaat helemaal over de opstanding. Vers 22. Daar staat: want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. En dan wordt alleen gesproken over de gelovigen. Nou, 1 Thessalonicenzen 4 is natuurlijk een gedeelte wat daarbij aansluit. En ook Openbaringen 20, vers 6, waar heel duidelijk wordt gesproken over: dit is de eerste opstanding. Er zijn blijkbaar meer dan één opstanding. Nou, wat is heel belangrijk bij de opstanding? Dan krijgen wij als gelovigen dat nieuwe verheerlijkte lichaam. Nou, één optie is dus de scheiding van gelovigen en ongelovigen in de opstanding. Paulus zegt: ik zie ernaar uit dat ik uit die doden, dat ik daartoe kom, dat ik uit die groep van doden wordt getrokken eigenlijk en opstaan en dat nieuwe lichaam krijgt. Er is ook een andere optie die in ieder geval het overdenken waard is, denk ik. als je het ziet tegen het licht van het geheimenis. Wat Paulus ook openbaart, juist ook in zijn latere brieven, en waar ook de Filippenzenbrief bij hoort, dat is dat hij met ex-anastasis ook zou kunnen doelen op dat je bij je overlijden al je verheerlijkte lichamen zou kunnen krijgen, waarmee je straks bij het verschijnen van de Heer ook met hem zal verschijnen in heerlijkheid. Dat zou in lijn zijn met het geheimenis. Hè? Want we zijn in alles één geworden met Christus. In zijn dood, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart. Hè? We zijn gezegend met hem in de hemelse gewesten. En dan zou dat als het ware, dat als we bij ons overlijden ook dat verheerlijkte lichaam krijgen, zou dat als het ware het vervolg daarvan zijn. En dat zou ook kunnen verklaren waarom Paulus in 2 Korinthe 5 nog heel erg opziet tegen het sterven, tegen het heen gaan. Terwijl hij in Filippenzen 1 heel duidelijk zegt: ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn. Zo'n opmerkelijke verandering ook in zijn leven. Voert nu te ver om dat uit te meten, maar als je daar vragen over hebt, dan kun je die in ieder geval aan me stellen achteraf. Dus er zijn twee opties, denk ik, wat die uitopstanding kan betekenen. Eén is de gelovigen vanuit de groep van alle doden. En de tweede optie zou dan zijn dat de gelovigen die bij het lichaam van Christus horen, al bij hun ontslapen eigenlijk het verheerlijkte lichaam zouden krijgen. Het zijn twee opties en het vraagt studie om dat ook te wegen. Ik wil daarin geen keuze maken. Hoe het ook zij, we zullen allemaal een verheerlijk lichaam ontvangen. Dat is een feit. En sommigen vertalen die vers 3, vers 11 als, is een misschientje. Ik heb nog even de Statenvertaling bijvoorbeeld gekeken, de oude Statenvertaling. Daar staat, of ik enigszins zou mogen komen tot. Dat klinkt niet echt als het zal gebeuren. En de MBG, 1951, misschien hebben sommigen die ook nog bij zich. Daar staat, of ik zou mogen komen tot. Klinkt ook als een misschientje. Nou, als je dit zou nazoeken in het Grieks, dan zou je ontdekken dat die zinsconstructie wel 8 keer voorkomt in de Filippenzenbrief. En hij betekent eigenlijk iets heel zekers. Het gaat gewoon door. Het is juist iets wat aanduidt dat het wel gebeurt. Alleen in dit vers zie je vaak dat vertalers een beetje terugdeinzen van, nou, laten we het hier maar even anders vertalen. Interessant om eens na te zoeken. In ieder geval mogen we weten dat het zeker is dat we de opstanding van de doden, de uitopstanding van de doden, mee zullen maken. Dat het traject, ik zei net het beginpunt, het eindpunt, dat dat traject klaar zal zijn en dat we dat verheerlijkte lichaam zullen ontvangen. En altijd met de Heere zullen zijn. Ik ga naar een afronding toe met vers 12 tot 14. Paulus zegt, niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekken naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Ik weet nog dat ik vroeger wel eens hoorde, als dan ik kom uit een kerkelijke kring en dan werd er wel eens gesproken over evangelische mensen en dan werd er gezegd van, die zijn gearriveerd. En dan dacht ik altijd, wat bedoelen ze daarmee? Maar als ik dit lees, kunnen we niet zeggen, wij zijn gearriveerd. Paulus zegt, ik jaag ergens naar. Ja? Ik ben er nog niet. En laten we ook zeker die gearriveerdheid dan ook niet uitstralen. Zo van, gered is gered. Nee, het woord zegt, je hebt een weg te gaan. Er moet een doel bereikt worden. Er moet een vrucht geoogst worden. En zolang Paulus in het vlees leeft, is dat doel nog niet bereikt. Hij is nog bezig om daarna te jagen. En vlak voor zijn heen gaan, dat lees je in 2 Timotheus 4, zegt Paulus ook die hele bekende woorden. 2 Timotheus 4, vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts, verder, hè, is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige rechter, mij die dag zal geven. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Dat is het eind. Misschien zie je er ook naar uit, dat je denkt van, ik wou dat ik daar al was. En dat kan ik begrijpen. En toch is het ook goed om te beseffen, alles daarvoor is ook in de handen van de Heere. Want dan gebeurt het. Dan groeit die vrucht. En ik hoop dat wij ons ook in die aanloop bevinden. Die Filippenzen zitten daarin. Paulus zegt, hij is in jullie een goed werk begonnen en ik vertrouw erop dat het op de dag van Christus ook af zal zijn. De feiten uit hun leven spreken duidelijke taal. Spreken de feiten uit ons leven ook die taal? Belangrijk om elkaar daarin aan te vuren, te bemoedigen. En ja, dat jagen naar dat doel is niet de jacht van de massa. Dat zie je bijvoorbeeld als je doorleest in vers 18 bijvoorbeeld. Velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, hun eer is in hun schande. Ze bedenken aardse dingen. Het is niet de koers van de massa. En ik denk dat we maar beter aan kunnen wennen dat dat ook veel meer zal worden. Dat we zullen merken, het is niet de koers van de massa. Het is ook niet de koers van de massa waarvan je misschien eerst nog denkt van, maar ze gaan toch naar de kerk of naar de samenkomst. Het lijkt een christen te zijn. In de opmaat naar de wederkomst van de Heer Jezus zullen de dingen zich scheiden. Zal er schifting zijn. Ik zou zeggen, laat het je niet afschrikken, maar juist aanvuren. Tot slot, ik vind het altijd mooi om zo'n gedeelte uit te diepen. En ik hoop dat jullie ook dat zo ervaren. Ontdekken wat er staat. En dat je daar ook blij om wordt. En ik hoop dat het je ook bemoedigt. Het kan. Die moeilijke tekst. Hem kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap met zijn lijden, zijn doodgelijkvormig wordende. Het kan. Het kon voor Paulus, het kon voor de Filippenzen. En waarom zou het dan ook voor ons niet kunnen? Die spiegel, dat blijft er wel een, hè? Je naam invullen bij Filippenzen 3. Ik heb alles bij de vuilnis gezet. Bijvoorbeeld. Dat is nogal wat confronterend. Ik zou zeggen, ga die confrontatie niet uit de weg. Dat is Gods woord, die spiegel. Die moet je elke dag voor je houden. En toch, tot slot, de Heere zorgt er zelf voor dat zijn werk doorgaat. En wij kunnen zien op onze onmogelijkheden, op onze oude trekken. Maar de Heere zegt in 1 Korinthe 1 vers 30, we zijn in Christus. Hij is voor ons geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing. En daar mogen we het mee doen. Amen. Ik wil graag danken. Lieve Heren, dank u wel dat we zo uw woord mochten lezen en bestuderen. Dat is misschien wel pittig. Vooral als we niet weten waar het over zal gaan van tevoren. Dan is het misschien lastig om in te komen. Heren, ik geloof dat u ons hier hebt gebracht om ook een stukje te verstaan wat uw woord zegt. Heren, het is mijn verlangen dat wij allen, dat goede werk van u in ons leven begonnen is. Heren, dat we dat mogen weten. Het is zo belangrijk dat we dat weten, dat we bij het kruis geweest zijn. Het heeft geen zin om te bouwen op eigen dingen. En te denken dat we er misschien wel zijn geweest. Nee, Heren, u gaat voor zekerheid. Heren, geef dat wij allen die zekerheid mogen kennen. En dat we daarna ook niet achterover gaan leunen en denken van, dat was het dan. Nee, Heren, dat we oog krijgen voor die weg die u in ons leven wil gaan. Waar die geweldige vrucht gaat groeien. Die vrucht die straks ook mag aangeboden worden aan u, de Heer Jezus. Heren, we bedank u dat u dit wil doen. In levens van ons. Als we zien wie we zijn. Heren, waar hebben we dit aan verdiend? Als we zien hoe weerbarstig we kunnen zijn. Hoe traag. Hoe langzaam om dingen ook te begrijpen. Misschien wel geen eens verlangend hierna. En toch gaat u door. Heren, u wil ons inschakelen. En dat is ook de ernst van deze boodschap. Heren, dat we ja, vanuit die ernst ook van Paulus, dat we dat ook zo als een spiegel voor ons houden. Onszelf die vraag stellen. Leven we echt voor u? Leven voor wat het waard is? Heren, het zijn misschien grote woorden, maar dat is de lat die de Bijbel legt. Dat is uw woord. Heren, geef dat we bereid zijn om daar nooit iets af te doen in ons leven. Dat uw maat ook de maat is voor ons. Heren, en we mogen weten dat u nooit de lat te hoog legt. Heren, want uw geest is het zelf die ons heiligt. Heren, ik wil u danken daarvoor. In Jezus' naam. Amen.